We gaan met elkaar de Bijbel openen. Doen dat in Matteüs 13. We pakken daar twee stukjes uit. Matteüs 13. Het eerste stukje is vers 24 tot en met 30. En daarna de uitleg van de gelijkenis door de Heer Jezus verteld in Matteüs 13, vers 36 tot en met 43. Matteüs hoofdstuk 13. En we lezen vers 24. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De dienaren van de heer van het huis gingen naar hem toe en zeiden, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienaren zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei, nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. En dan pakken we hem verder op bij vers 36. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hen, hij die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Tot zover. Het onkruid tussen de tarwe. De gelijkenis die de Heer Jezus vertelt, gelijk na de gelijkenis van de zaaier. En het is goed om ook bij deze gelijkenis aan te halen dat de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt buitenshuis. Er staat in Matteüs 13, vers 1 en 2. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigte verzamelde zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. En de zee, zoals we al vaker hebben gehoord, is een beeldspraak van de volkerenzee. En deze gelijkenis is ook niet zozeer betrokken op het volk Israël alleen, maar zoals de Heer Jezus zelf aangeeft, zowel bij de gelijkenis van de zaaier als ook bij de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe, heeft het te maken met dat de akker de wereld is. De Heer Jezus geeft het aan bij deze gelijkenis in Matteüs 13, vers 38. De akker is de wereld. En op die wereld wordt gezaaid. Maar het wonderlijke is dat de Heer Jezus dus deze gelijkenis, samen met de gelijkenis van de zaaier, uitspreekt als hij op de zee is, maar, en misschien is het u opgevallen, vers 36 zegt, toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis en zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Dus we hebben hier eigenlijk een tweedeling. De gelijkenis is verteld op de zee, tegenover die menigte, tegenover die scharen. Maar als je gaat kijken naar de uitleg, dan geeft de Heer Jezus de uitleg aan zijn discipelen. De discipelen vragen hem binnenshuis, want ze zijn naar huis gegaan. En daar geeft hij de uitleg van het onkruid tussen de tarwe, de gelijkenis. En de nadruk in deze gelijkenis ligt niet zozeer op de zaaier die het goede zaad zaait of op het zaad zelf, maar de nadruk ligt in deze gelijkenis op het onkruid, op datgene wat er tussen wordt gezaaid. Nou, en als we daar op dat onkruid wat dieper inzoomen, dan zie je het Griekse woord zizania staan. Zizania. En dat heeft de betekenis van een valse korrel. Een valse korrel. En het wordt ook wel vertaald als de dolik. En de dolik, die kunnen we gewoon op Google vinden. Het zal ook wel hier of daar op de aarde staan. Dat geloof ik, want het is een plantje. Maar het lijkt heel erg veel op de tarwe. En u kunt, en het zou best wel mooi wezen om dat eens even te doen, als u thuis bent, gewoon even op internet kijken en dan de dolik opzoeken. Maar het woord dolik is afgeleid van het woord dol. Het woord dol. En dat komt waarschijnlijk vanwege de giftigheid van het plantje. Het kan zelfs, en dat is wel eens gebeurd in gebieden waarin echt honger is, dat mensen dit plantje opaten en dan kan het zelfs leiden tot de dood. Dat is het gif wat dit plantje in zich heeft. En het lijkt heel erg op tarwe, maar het is het niet. En vandaar ook dat ze men wel eens de naam noemt valse tarwe, valse tarwe. En wanneer je dan alleen de bladeren zien zou, is de overeenkomst met tarwe zo gigantisch groot dat alleen de echte kennis, de goede kennis, vals van goed kunnen onderscheiden. Dus ik zou er niet aan beginnen, want ik kan dat niet. Maar het is voor de echte kennis, omdat het zo erg op elkaar lijkt. Maar het grote verschil tussen de valse tarwe, de dolik, en de echte tarwe, die wordt heel duidelijk en die komt heel duidelijk naar voren als er aren tevoorschijn komen. Want bij de tarwe zitten de korrels dicht op elkaar. Het zijn zware aren meestal, die, en dat zie je ook wel eens als je door de velden heen kijkt, die dan op een gegeven moment de halm wat laten buigen vanwege het gewicht van de korrels in de aar. En het zijn bruine korrels over het algemeen. Maar ga je naar de dolik kijken, dan zitten die veel losser in de halm, die korrels. En ze staan ook veel verder van elkaar af. En ze zijn heel licht, dus de halm of de aar drukt de halm niet helemaal naar beneden. En ja, de dolik blijft als het ware rechtop staan. En de korrels, dat heb ik allemaal een beetje van Google afgehaald, want ik kende de dolik niet, ik heb er wel ooit wel eens een keer van gehoord. Maar de dolik die heeft ook een zwarte korrel. Nou, en daar zie je gelijk al, als je gaat opletten op deze gelijkenis, het onkruid tussen de tarwe, wat de Heer Jezus in deze gelijkenis duidelijk wil maken. En dat is een best wel heel pittige boodschap. Het onkruid met de tarwe. En dan niet zozeer de dorens en de distels die we in de eerste gelijkenis van de zaaier tegenkwamen. Nee, maar echt iets wat gezaaid wordt, wat lijkt op tarwe. En let op. Het wordt ook daadwerkelijk gezaaid in de akker van deze wereld. Het wordt echt gezaaid door de tegenstander waarvan de Heer Jezus zegt, als hij hem uitlegt, dat de tegenstander die het kwade zaad zaait, de duivel is. Dus het komt niet op uit de aarde, het komt niet op uit het eigen hart. Het wordt ook niet weggepikt door de duivel. Nee, er wordt iets gezaaid door de duivel. En dat gezaaide, dat gaat ontkiemen, dat komt op. We hebben de vorige keer heel duidelijk gezien, en dat onderscheid maakt de Heer Jezus hier, dat op het moment dat je dus de dorens en de distels, het andere plant wat opgroeit vanuit de aarde, dan hebben we gekeken naar dat het opgroeit uit de vervloekte aarde. Kijk eens, onze broeder heeft hem even erbij gepakt. De dolik. Maar de dorens en de distels komen vanuit de vervloekte aarde. Maar de dolik, De valse tarwe wordt gezaaid door de duivel. En in deze gelijkenis, we hebben het met elkaar gelezen, zien wij ook het andere, dat de Heer Jezus in deze gelijkenis nergens zegt dat wij dat onkruid eruit moeten trekken. Maar, en daar zullen we straks nog iets dieper op doorgaan, het enige wat van ons gevraagd wordt, wat we ook vanuit de eerste gelijkenis naar ons toe kunnen halen, is de opdracht om te zaaien. En de opdracht om te zaaien, dat vind ik wel een hele mooie tekst, die kunnen we echt als bemoediging meenemen. Ik citeer hem ook nog wel eens in gesprekken, en dat is de tekst uit Jesaja 55. Misschien is het goed om die even op te zoeken met elkaar. Jesaja 55, een hele mooie bemoedigende tekst. In Jesaja 55 staat namelijk het volgende. Dat staat bij mij boven, een uitnodiging tot het heil. En dan staat er in vers 1, O alle dorstige, kom tot de water en u die geen geld hebt, komt, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Jesaja 55 vers 1. En dat gaat dan op een gegeven moment zo door. En dan staat er in vers 6, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. En dan komen we, als we nog verder gaan, bij die prachtige tekst in Jesaja 55 vers 11. Waar dan staat, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. En dat is gelijk, als wij deze gelijkenis met elkaar bespreken, en als wij de gelijkenis van de zaaier nog even op ons netvlies hebben staan, dan is dat een heel belangrijk iets. De Heer Jezus bemoedigt ons om met dat zaad bezig te zijn. Om dat zaad uit te zaaien op de akker van de wereld, om bewust te zijn dat wij dat zaad mogen zijn. En dat is echt een aanmoediging voor ons, om ook als het zaad te leven, om gericht te zijn op dat zaad, om gericht te zijn op de zaaier, om gericht te zijn op het goede zaad, om gericht te zijn op het goede. En niet alles wat met het kwaad te maken heeft, ja, steeds maar weer te benoemen of te zien in deze wereld. Want deze wereld is kwaad, is boos. Dat zullen we zo meteen ook nog zien. Dus let op, de belofte staat dat op het moment dat wij het woord van de Heere God gebruiken, op het moment dat wij het woord van de Heere God verkondigen, dat het altijd zal doen hetgeen hem behaagt en waartoe hij het heeft gezonden. Dat is de belofte. En hoe dat dan precies is, waartoe hij dat dan precies gezonden heeft, ja, dat weet ik niet. Maar de belofte is daar. En we hebben van elkaar ook wel eens vernomen dat het gebed en het uitdragen van het woord en de vriendelijkheid en het laten zien van de Heer Jezus Christus daadwerkelijk mensenlevens in beroering zet, mensenlevens aanraakt. Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat wij gericht moeten zijn op het zaaien. Want dat onderscheid dat er gemaakt wordt, dat zegt de Heer Jezus in de uitleg van het stukje, vers 36 tot en met 43, dan staat er in vers 39, de vijand die het gezaaid heeft is de duivel en de oogst is de voleinding van de wereld. Nou, dat is niet de voleinding van de wereld, daar staat een woord aion, dat is dus van de tijdsperiode waarin wij nu leven, waarin dat zaad van het koninkrijk gezaaid wordt. En ik geloof dat dat eindigt op het moment na de 7 jaar. De periode van die 70ste jaarweek, waarin God verder gaat met zijn volk Israël, dan vindt er ook nog een verkondiging plaats van het koninkrijksevangelie. En dat heeft allemaal nog betrekking op die tijdsperiode waar dit over gaat. Het koninkrijksevangelie zal tot dat moment gepredikt worden. En waarom tot dat moment? Nou, omdat daarna, na de 7 jaar, er een andere, een nieuwe aion aanbreekt, namelijk 1000 jaar vrederijk. Het 1000 jaar vrederijk, dus dan is het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van de hemel, ook daadwerkelijk uit de hemel gekomen op de aarde. En dan zal de Heer Jezus Christus heersen als koning vanuit Jeruzalem. En er vindt dus een scheiding plaats van degene die daar in zullen komen, die daar in zullen gaan en degene die daar niet in zullen gaan. En het koninkrijksevangelie zal dus tot dat moment gepredikt gaan worden. Wat verder opvalt, is dat, en dat zijn hele kleine dingetjes, maar het is wel, het kan ook, sommige kleine dingetjes zijn ook echt een grote bemoediging voor ons. Want, moet u eens meelezen, in vers 25. Er staat dan in vers 24, een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. En dan staat er, en toen de zaaier sliep, nee, dat staat het niet. Toen de mensen sliepen. Want de zaaier, de wachter Israëls, de wachter, de Heere, slaapt en sluimert niet. En dat is even gewoon even iets wat we moeten beseffen. Van de zaaier, de werkelijke zaaier, Jezus Christus, slaapt en sluimert niet. De mensen sliepen. En dan zie je dat terwijl de mensen slapen, de vijand komt, dat vertelt de Heer Jezus, de vijand komt en die zaait dan het onkruid tussen de tarwe. En het bijzondere is dat er dan ook staat, en hij ging weer weg. En dat is wat de duivel doet. De duivel blijft niet allerlei water geven en zo. Nee, de duivel strooit allerlei dingen op de akker van deze wereld, waar ook het goede zaad gezaaid wordt. En daar strooit de duivel ook. En dan weet hij ook dat het zaad is wat ontkiemt. En waarom zou hij dat weten? Nou, ook omdat de Heer Jezus dat gewoon zo heel duidelijk zegt. De Heer Jezus heeft dat uitgesproken, dus ook de Satan heeft dat gehoord. En de Satan weet dat. Dat naast het koninkrijksevangelie de duivel strooit en dan gaat de duivel weg, omdat hij weer op allerlei andere plekken moet strooien, want de duivel is niet alomtegenwoordig. Dus hij moet op allerlei plekken strooien, maar hij weet dat het zaad wat hij strooit kiemkracht heeft, dat het gaat ontkiemen. En nu zult u misschien denken van ja, maar nu hebben we net tegen elkaar gezegd dat je niets moet doen met dat boze zaad, met het onkruid, maar is dat wel bijbels? Want er staan ook op heel veel andere plekken dat de gemeente van de Heer Jezus Christus wel degelijk het kwaad moet weren uit het midden. Maar dat is dus het grote verschil, want het gaat hier niet om de gemeente. Hier gaat het niet om de gemeente, hier gaat het om het feit dat het zaad gestrooid wordt in de akker en de akker is de wereld. En uit deze gelijkenis halen mensen soms ook wel eens dat je dus echt die wereld moet gaan verbeteren. Dat je daarmee bezig moet zijn om al het onrecht in de politiek en op milieukwesties, dat je dat allemaal moet gaan verbeteren, dat je daar in een wereldverbeteraar moet zijn. Maar de Heer Jezus waarschuwt zijn dienstknecht in deze gelijkenis dat zij niet, maar hij zei, in vers 29 staat dat, maar hij zei, nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. In het midden van de gemeente is het wel degelijk zo dat wij met elkaar moeten omkijken of er kwaad is in het gemeente, of er zonde is in het midden van de gemeente. En dat moeten we uit ons midden weg doen. We moeten de zonde als voor dood houden, ook in ons persoonlijk leven. Maar wij moeten niet de illusie hebben dat wij het kwaad uit deze wereld kunnen halen. Dat kan niet. Er vindt één afrekening plaats en dat is de afrekening die gebeurt door de Zoon van Gods liefde, door de Heer Jezus Christus. Dus wij zijn daarin geen wereldverbeteraars, maar wij moeten beseffen dat wij het zaad van het koninkrijk van redding en verlossing mogen uitstrooien in deze wereld. Nou, we hebben dus gezegd tegen elkaar dat die dolik en de tarwe boven de grond in principe gelijk zijn. Alleen wanneer de korrels in de aar komen, wanneer de aar zich gaat vormen, dan zie je het verschil. Maar onder de grond, en daarom zegt de Heer Jezus, dat moet je dus niet uittrekken, zie je dus dat de wortels een beetje verstrengeld zijn in elkaar. En als het een eruit wordt getrokken, dat heb ik ook wel eens gedaan met mijn goede gedrag in mijn bloementuin, Dat je gewoon bezig bent en dat je allerlei dingen denkt van, nou, dat is onkruid, dat is onkruid. En vervolgens, als je niet uitkijkt, kun je de plantjes weer gaan poten. Dus, maar dat gebeurt wel. En dan, daarom zegt de Heer Jezus, omdat die wortels onder de grond in elkaar verstrengeld zitten, ja, mag je dus dat onkruid, die dodelijk, er niet zomaar uittrekken. En dan klinkt dus de waarschuwing, nee, doe dat niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij in onze gemeente, wat we net gezegd hebben tegen elkaar, het boze moeten vernietigen. Als er bij ons onkruid in de gemeente is, en dat kan bijvoorbeeld dwaaleringen zijn, in boekvorm, of in dvd-vorm, of op wat voor gebied dan ook. Ja, dan moeten wij dat nemen en dan moeten wij dat gewoon uitrukken uit de gemeente, omdat het boze niet in de gemeente thuis hoort. En dan moeten we, ja, kijk, ik heb dat gelezen op internet, dat vond ik wel heel boeiend. Want als je onkruid, als je die dodelijk laat liggen, dan kun je hem gewoon een poosje laten liggen boven de grond. Maar dan kan het maar zo wezen dat de zaadjes in die aar, dat die op een gegeven moment weer ergens anders de grond ingaan en dat ze weer omhoog schieten met een plant. En daarom moet je zorgen dat de dodelijk vernietigd wordt. Het onkruid moet vernietigd worden. Dat zie je ook in deze gelijkenis terugkomen als de Heer Jezus uiteindelijk gaat beslissen dat er een afrekenmoment komt, dan zie je dat eerst het onkruid verzameld moet gaan worden en dat daarna de tarwe verzameld moet gaan worden. En de onkruid moet dan verzameld worden, ja, om in de vernietiging te komen, in de hel te komen. Maar dat moet ook zo zijn in de gemeente. Wij moeten niet denken dat wij allerlei dingen kunnen laten liggen in de gemeente, wat dwaaleringen zijn, of boeken die dwaaleringen zijn, of wat dan ook. En dat we denken van, ach, ze doen toch niet zoveel kwaad. Nee, het kan maar zo wezen dat iemand wel een keer een boek gaat lezen en dan op een gegeven moment tot de ontdekking komt van, hé, dat heeft kiemkracht in mijn leven. En dan zou er een bepaalde verstikking kunnen zijn van de dodelijk ten opzichte van de tarwe, waardoor iemand als kind van God toch niet de volle vrucht kan gaan brengen, wat we dus in de eerste gelijkenis gelezen hebben. En daarom is het noodzakelijk dat we leren om al de dingen die met dwaling te maken heeft, om die weg te doen uit het midden van de gemeente. En dat houdt dus niet in dat alles waar iemand maar anders over denkt, dat je dat op de brandstapel moet gooien, om het even zo te zeggen. Maar het gaat dan wel om, en dat zijn hele cruciale dingen, want het schijnt dan wel tarwe te zijn, maar uiteindelijk is het geen tarwe. Maar dan gaat het echt om de kern van het evangelie. Om de loochening van de godheid van Christus bijvoorbeeld. Of om de loochening van de opstanding van de Heer Jezus Christus. De lichamelijke opstanding uit de dood. En de totale inspiratie van de Bijbel. Van Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaring 22 vers 21. Dat we belijden dat dat het woord van God is. Dus alle schriftkritiek, alle zienswijzen die leren dat je Gods woord moet vinden in de Bijbel, dat keuren we af. Dat mag niet bestaan. Want dat brengt aan twijfel, dat brengt werkelijk onkruid en onkruid woekert. En daar moeten we dus heel duidelijk mee afrekenen. Maar is het u ook opgevallen, en dat vind ik ook wel een heel mooi punt, een ander mooi punt, is het u opgevallen dat in de eerste gelijkenis, en dan pakken we even van de zaaien, en dan gaan we naar vers 19 van Matteüs 13, daar staat, als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, wat is dan het zaad? Het woord van het koninkrijk. Mee eens? Dat is het zaad. Maar wat wordt nou bedoeld met het zaad, het goede zaad, in die tweede gelijkenis? Ook het woord van het koninkrijk? Ja. Ja, het goede zaad is de zoon des mensen. En dan gaat hij dus verder en dan zegt hij in vers 38... De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. De kinderen van het koninkrijk. Degenen die overgezet zijn van het ene koninkrijk in het andere koninkrijk. Dat is het zaad wat die zaaier in die gelijkenis zaait. Dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Dus als, je zou kunnen zeggen, dat dan zie je een proces, dat in de eerste gelijkenis is het woord van het koninkrijk, dat is het zaad, maar dat is gezaaid en dat woord is ontkiemd en het heeft een halm voortgebracht en aan de halm de aar en in de aar heeft het werkelijk vrucht voortgebracht. En dan gaat Jezus een verdieping dieper en dan zegt hij, ja, het is niet zozeer het woord van het koninkrijk dat het zaad is, maar de kinderen van het koninkrijk. En dat is weer dieper. En waarom is dat dieper? Omdat hij dan ons bedoelt. Wij zijn het levende zaad. En wat hebben wij in ons leven meegemaakt? Dat wij gestorven zijn vanaf onszelf, vanuit onszelf, omdat de graankorrel die gestorven is, ook daadwerkelijk weer de halm met de vrucht kan dragen. En dat zegt de Heer Jezus. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. Dus wij, dat is de boodschap van de Heer Jezus, wij, zoals we hier zitten, zijn in de wereld gezaaid. Om als kinderen van het koninkrijk te leven. En een hele mooie uitspraak, die hebben we vaker met elkaar gedeeld, is volgens mij van William Booth. Volgens mij is dat de oprichter van het Leger des Heils. En die heeft op een gegeven moment gezegd, wij zijn gered om te redden. Wij zijn gered om te redden. En dat is wat de Heere Jezus hier zegt. Van, je draagt vrucht, je bent kind van het koninkrijk geworden. En op het moment dat je kind van het koninkrijk bent geworden, moet je beseffen dat je gezaaid bent in deze wereld en dat jij gezaaid bent om weer anderen tot vrucht te laten brengen. Om het beeld van Christus te laten zien. Nou, wat kunnen we dan nog leren van de tegenstander? De tegenstander zaait in de nacht of in het duisternis, bij onoplettendheid. Dat zie je heel mooi bij Openbaring 2. Je zou daarin de lijn kunnen trekken van de zaaier waarin het woord gezaaid is, waarin het tot vrucht is gekomen, dwars door alles heen. Dat zou je kunnen zien bij Efeze in Openbaring 2, de eerste gemeente. We gaan nu niet helemaal die lijn doortrekken. Maar in de eerste gemeente zie je dat het zaad gezaaid is en tot wasdom is gekomen. En dan op een gegeven moment wordt er dus werkelijk door de tegenstander wordt er onkruid gezaaid. En wat zie je dan? Ja, de onoplettendheid van de mensen, want de mensen sliepen. De onoplettendheid is dat ze de eerste liefde hebben verlaten. En de tegenstander, die zaait het zaad er tussenin. Heel kernachtig zou je dus kunnen zeggen dat er vandaag de dag twee groepen mensen de wereld beïnvloeden. De mensen die behoren tot kinderen van het koninkrijk. En de mensen die behoren tot het rijk van de duisternis. Die twee beïnvloeden deze wereld. En dan zegt Paulus in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 2, vers 15. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in deze wereld. En daar heb je het in Filippenzen 2, vers 15, heb je daar zo mooi de uitleg van wat de Heer Jezus hier zegt over de kinderen van het koninkrijk, die gezaaid zijn in de akker van de wereld. Je staat te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. En je mag lichten van de Heer Jezus Christus, je mag een lichtend licht zijn. En de vraag is, hoe zaaien wij in deze wereld? Hoe zaaien wij in deze wereld? Je zou kunnen zeggen dat je royaal zaait. En dat betekent dat je dus je leven volledig over hebt gegeven aan de Heer Jezus Christus. Dat Hij in alle toonaders van je leven aan het licht komt. Nou, dan zaai jij, dan zaait u dat in deze wereld. Door zo te staan. Maar we hebben ook in de eerste gelijkenis gezien van de zaaier, dat je je ook door de dorens en de distels, datgene van de wereld voortbrengt, rijkdom, de lusten, de begeerten van de wereld, dat je je daar ook door kunt laten beïnvloeden, waardoor de vrucht die jij voortbrengt minder wordt. En het andere punt is dat je ook vanuit je eigen hart allerlei dingen in je eigen hart kunt laten liggen, bitterheid, woede, toren, afgunst of wat dan ook, dat je die dingen in je eigen hart liggen, waardoor er ook niet de volle rijkdom kan worden. Maar let op, de Bijbel leert, bijvoorbeeld in Spreuken 2, vers 8, wie onrecht zaait, zal onheil oogsten. En in Galaten 6, vers 7 en 8, dat gaan we nu niet meer lezen, maar dat is ook een heel mooi stuk om te lezen. Besef wat u zaait, want wat u zaait, zult u ook oogsten. En dat is als een waarschuwing voor ons, dat wij bewust zijn van het feit van hoe staan wij in deze wereld? Hoe is ons zaad zichtbaar in de wereld? Is het zoals Paulus het zegt, onberispelijk, oprecht, smetteloos? En niet in onszelf, maar omdat Hij smetteloos is. Omdat wij mogen weten dat we in Hem zijn. En dan wil ik afsluiten met wat Paulus zegt in 2 Timotheus 4, vers 2, drie woorden. En daar gaat het om, want we hebben het in de gelijkenis van de zaaier gezien en we hebben het in deze gelijkenis ook gezien. Het gaat erom hoe het goede zaad gezaaid wordt en hoe komt dat goede zaad tot ontkiemen? Nou, het goede zaad is het woord van het koninkrijk en Paulus die zegt dan in 2 Timotheus 4 vers 2, hij zegt er heel wat woorden daarna, maar de eerste drie woorden die hebben mij zo aangesproken. Predik het woord. Predik het woord. Wees bewust van het feit dat wij in onszelf een dode letter zijn. Maar omdat wij in Christus zijn, delen wij in het levende woord wat Hij is. En daarom hebben wij ook vanuit ons eigen leven ook werkelijk het woord te prediken. Niet bezig zijn in deze wereld met het onkruid. Daar zorgt de Heer Jezus voor. Maar leef als een kind van het koninkrijk en licht in de duisternis. En wees ervan bewust dat we Jezus Christus mogen verkondigen. Dat naar aanleiding van de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe.